Welkom iedereen bij de nieuwe aflevering van Snodelijke Zaken, de podcast over middeleeuwse misdaad en mysterieën. Mijn naam is Sander.
En ik ben Femke.
Welkom Femke. Welkom luisteraars.
Welkom luisteraars. Zijn we weer?
We zijn terug, ja.
Hoe is het?
Gaat goed.
Ja?
Ja, zeker. En hoe is het met jou?
Ja, ook wel aardig. Ik heb laatst iets heel leuks gedaan, wat ik even wil delen.
Oké, vertel.
Want ik wist dit niet. Misschien weet jij het wel. Misschien weet jij het ook wel niet. Misschien weet de luisteraar het niet, maar...
Misschien weten we het allemaal niet.
Nee, goed raadsel. Een goede inleiding nu al. In Utrecht staat een grote kerk.
Dat heb ik wel eens gezien.
Hoe heet die?
Is het Domtoren?
Ja, en de Domkerk, inderdaad. En hij zit er niet aan vast. De Domtoren staat los. Heb je er ooit wel eens naar gekeken? Er zit een heel groot gapend gat.
Oké.
Okay. Nee? Echt niet?
Nee, ik kom bijna nooit heen.
Ah, nou, daar gaan we een keertje heen.
Ja.
Maar, ja, dus er was een mega kerk en die is ingestort bij een storm. Het is allemaal heel sneu. Dus er is nu een plein, het Domplein. En onder het Domplein kun je onder de grond... en dan kun je alle resten van de geschiedenis van Utrecht zien. Dat heet Domander. Dat bestaat al een jaar of 10. Ik ben er ook nog nooit geweest. Dat wil ik ook nog steeds doen. Dat is niet waar mijn verhaal over gaat. Maar rondom dat plein is Utrecht begonnen. Dus ooit was daar een Romeins fort. Daar komt ook de naam vandaan. Maar goed, dan ga ik weer te veel in de details. En daarna ontstaat er een middeleeuwse vesting. Kapelletje wordt grote kerk. Maar ten tijde van het Heilig Roomse Rijk... zegt zo'n 1000 na Christus... hè? Heb je een...
Het is vrij lang hoor, de tijd van de hele...
Ja, groep. Maar we gaan even terug naar 1000 na Christus. Ja.
Ja? Ja.
En dan hebben we een keizer en die reist rond. Want hij heeft een groot keizerrijk.
Precies, die gaat van paleis naar paleis.
Precies, van paleis naar paleis. En er was ooit ook een paleis in Utrecht, maar ze wisten heel lang niet zo goed waar dat lag.
Oh.
En nu weten ze het wel. Ze weten het eigenlijk al een jaar of twee.
Oké, maar misschien weten ze het wel niet verklapt.
Ze hebben dit, dat was stiekem, dat was schuim. Nee, ze wisten het denk ik ongeveer, maar heel lange tijd niet. En op een gegeven moment is dat soort van naar buiten gekomen, dat ook rondom dat plein lag. Okay. En sinds 2 jaar kun je daarheen. Dus je kan met een tour mee en dan ga je... naar wat nu kelders zijn, was toen niet zo, want het straatniveau lag anders in de middeleeuwen. Dus wat nu de kelders is, was toen de begane grond. Maar dan ga je naar de begane grond van dat paleis.
Oh, oké. Okay. Dat is speciaal.
Van de keizerlijke pals.
Ja, dat wil ik ook wel zien.
Ja, het heet Paleis Loven. En je bent ongeveer een uurtje, anderhalf of zo, ben je zoet, ga je met een gids die super enthousiast vertelt over alles. En dan mag je er dus lopen. En ik vond het zo fucking vet.
Gaaf.
Dus, ga het bekijken.
Ja. Ja, ik ga sowieso binnenkort nog een keer naar Utrecht. Want er is ook een leuke tentoonstelling in Catharijneconvent.
Oh ja.
Over eigenlijk het verleden van wetenschap en religie. Nou ja, dat is natuurlijk een moderne verdeling om het zo te zien. Maar eigenlijk de wijsbegeerte en de religie in de middeleeuwen.
Dus, nice.
Ja.
En ook een goede tip.
Ja, Catharijneconvent is ook sowieso een mooi...
mooi museum.
Mooi museum, inderdaad.
Zeker. En er is nog een puntje wat we moeten bespreken... Want ik deed een paar dagen geleden, wanneer dit uitkomt is dat al wat meer dan een paar dagen geleden, maar goed. Een paar dagen geleden kregen we een comment met wanneer komt er nou eens merchandise?
Dat is, ik heb me dat ook wel eens afgevraagd.
Ja.
Kijkend naar mijn agenda.
Vermoeid kijkend naar je agenda.
Precies.
Ja. En toen heb ik...
Ja, je hebt een hele poll gemaakt,
toch? Ik heb vroeg eerst... Wie wil dat ook en wat dan? En toen kregen we allemaal goede suggesties. En wat uitdagende suggesties.
Zoals een, wat was het, Snodelijke Zaken Cluedo-spel?
Zoals het handkruisboogje waar jij het over had een paar afleveringen geleden. Of de soort van voodoo-achtige pop waar je een paus mee kan omleggen.
Ja, maar dat wil ik dus alleen doen als we ook het uitgeholde brood... inclusief met de touw en alles, als we dat erbij kunnen doen.
Inclusief alle ingrediënten.
Exact, ja.
Ja. Ja, dus dat wordt misschien een meerjarenplan.
Het zou, ja, inderdaad. ik zie daar meerdere uitdagingen.
Misschien kunnen we hem uitbrengen als we ooit een boek uitbrengen als recept.
Ja, inderdaad. Dat is eigenlijk wel een goed idee.
Ja, dat is wel leuk, ja. Oké, maar daarna ontstond er een poll met de 4 meest genoemde opties.
Nou ja, jij maakte die poll. Het was niet
ik besloot de 4 mee. Nee, maar dat waren wel de meest genoemde opties.
Ja, precies.
Om en erbij. En nu vragen jullie je natuurlijk af... En dan, wat is de vervolgstap? Nou, dat weten we nog niet.
Ja, we hebben geen idee.
Het blijft hierbij.
Ik was erdoor gemotiveerd.
Ja. Een uurtje of zo.
Een uurtje even, inderdaad. Ja. Nee, ik heb nog leuke ontwerpjes liggen. Mm-hmm. Dus ik ga weer even kleuren, denk ik. Mm-hmm. En wij gaan kijken. We weten nog niet wat er allemaal precies kan lukken en hoe we dingen willen doen. Nee.
Maar we zijn ermee bezig.
Inderdaad, ja. Dus dit...
Gestaag.
Er is een reële kans dat dit misschien potentieel ooit...
In een zekere toekomst.
Precies, ja.
Komt er iets. Een keer.
Ja. We zijn aan het denken over een moment in de toekomst waarbij we hier concreet over gaan denken.
Ja, daar wil ik het graag bij laten.
Precies.
Wat heb je vandaag voor ons?
Ik heb een hoop en spannend, een eng verhaal.
Een eng verhaal?
Ja.
Eng.
Eng, nou...
Disclaimer, eng?
Nee, dat denk ik niet. Het is meer, het thema is denk ik meer eng.
Oké. Okay.
Ja.
Ik weet dus van niks, hè? Dus ik ben heel nieuwsgierig.
Ik denk dat ik gewoon ga beginnen voordat ik te veel spoilers voor de eigen aflevering geef.
Kom maar.
Het is het midden van de 12e eeuw in maart en we bevinden ons in Engeland. We zijn namelijk in het dorpje Warren Percy in North Yorkshire. Het ligt zo'n beetje tussen York en Scarborough in, boven Hull. En daar is William, de plaatselijke priester van de St. Martinskerk. Die wordt wakker, ongeveer 11 uur 's avonds. Voor een middeleeuwen is dit op het midden van de nacht bijna. En ja, hij wordt wakker, want de natuur roept, hij moet even een toilet bezoeken. Zijn kamerpot raadplegen. Wanneer hij zijn behoefte heeft gedaan, kijkt hij het raam uit. En hij heeft zijn raam laat hij altijd speciaal open, want hij houdt heel erg van frisse lucht. Ook in de koude maand maart. En hij kijkt uit op het kerkhof van de Sint Martinskerk. En hij ziet daar diverse gedaanten lopen, heen en weer lopen. Kleine lichtjes ziet hij branden. Hij heeft geen idee wat er gebeurt, maar het haar in zijn nek staat recht overeind. Want wie zijn zij? Wat doen ze daar? En misschien nog belangrijker, wat zijn ze?
Dit was het?
Dat was het.
Dun dun
dun. Dun 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 dun. Mysterieus.
Geesten.
Geesten, misschien wel, ja. Er gebeurt iets op dat kerkhof. Ik zou je zeggen, ik heb dit verhaaltje, deze setting bedacht. Het is gebaseerd op een verhaaltje wat zo dadelijk langskomt.
Okay.
Maar we bevinden ons wel hier inderdaad in het dorpje Warren Percy. Een heel erg grappig dorpje is dat. Want dat is namelijk een dorp wat na de middeleeuwen verlaten is. En nu nog steeds staat bekend als een deserted medieval village.
Oh ja?
Heeft zijn eigen acroniem, een DMV. Ik vond het heel maf om te zien, maar blijkbaar zijn er dus meer van dit soort dorpjes in Engeland.
Serieus?
Ja, die in bijvoorbeeld de late middeleeuwen of in de 16e eeuw, zoals dit geval, verlaten zijn. En er zijn in sommige gevallen dus later wel mensen komen wonen in nieuwe huizen. Maar je ziet daar dus nog de oude kerk staan. Nog wat fundamenten van huizen. En dit is natuurlijk een briljante plek voor opgravingen.
Ja?
Wat hier ook gedaan is. Zijn in de 60er jaren hebben er opgravingen plaatsgevonden. Onder andere het kerkhof van de Sint Martinskerk, waar ik het even over had.
Mm-hmm.
Maar belangrijker is dat er in de buurt van een 15e eeuwse hoeve zijn een aantal geulen gegraven en daar hebben ze menselijke resten gevonden. En in eerste instantie dachten ze, de archeoloog op dat moment, dat dit om Romeinse graven ging. Want ze vonden ook wat potscherven erbij. En ze vonden het verder niet zo interessant. Dus al die botten die zijn een depot ingegaan. Maar daar zijn na de millenniumwisseling opnieuw archeologen naar gaan kijken. En die kwamen erachter dat van de botten die daar zijn gevonden, dat zijn er in totaal 137, met nog een aantal kleine fragmenten. Het is ook jammer, de archeologen toen hebben niet gezeefd, dus er is ook heel veel verloren gegaan bij die opgraving helaas. Maar er zijn dus botten gevonden, buiten het kerkhof begraven. Ze hebben die vergeleken met de botten op het kerkhof en hebben ze kunnen dateren tussen de 11e en de 13e eeuw.
Okay.
Minimaal botten van 10 individuen, 6 volwassenen, 2 mannen, 2 vrouwen en van 2 is het onduidelijk. 1 persoon in late tienerjaren of misschien in vroeg 20. Nog een jongere van rond de 15 jaar en 2 jongere kinderen. Eentje tussen 2 en 4 jaar oud en de ander tussen 3 en 4 jaar oud. En er was iets bijzonders aan de hand met die botten. Namelijk, er waren botten bij die waren gebroken. Er waren sneden te zien op deze botten. En sommige van deze botten die waren geblakerd. Dus die waren op een temperatuur gebakken, geroosterd, gebrand. Ja. Dus er is hier iets heel erg vreemds aan de hand. Geen sporen van dieren. Dus alles wat er met deze, deze botten is gebeurd, dat is door mensen gedaan.
Kan, hypothese, kan de, het roet ook na de dood zijn?
Nee. Okay. Nee. Ze hebben, daadwerkelijk zijn ze inderdaad gaan kijken naar het bot zelf, wat inderdaad transformeert door blootgesteld te worden voor langere tijd aan hitte.
Mm-hmm. Maar dat doet het niet meer als het al 100 jaar in de grond ligt. En
nee,
dan...
inderdaad. Dus dit waren relatief verse, verse gebeurtenissen die er met deze botten waren gebeurd.
Mm-hmm.
Ook het breken is waarschijnlijk na de dood, maar kort na de dood. En ook die sneden die gevonden werden in dat bot, die zijn ook, hebben ook plaatsgevonden eigenlijk kort na de dood. Dat is interessant. Ze hebben natuurlijk kunnen dat vergelijken en met onder de microscoop kijken hoe, hoe dat bot precies heeft gereageerd op deze beschadiging. En de vraag is natuurlijk, wat is er met deze mensen gebeurd? Daar gingen deze archeologen ook naar kijken. En er kwamen direct al een paar hypothesen langs. Eentje was van, waren dit misschien vreemden die van buiten kwamen en die in een soort van strijd zijn geraakt met de dorpsbewoners. Want zo zijn er wel eens, is er bijvoorbeeld wel eens een graf gevonden van vikingkrijgers die blijkbaar een dorpje wilden bestelen, maar de dorpelingen die verweerden zich. En die hebben die vikinghart van zich afgeslagen en daarna ter plekke begraven. Maar dat lijkt dus niet het geval te zijn in deze, want ze hebben gekeken naar het tandglazuur. En blijkbaar kun je daar dus aan vaststellen dat deze mensen, van wie botten dit zijn, zijn opgegroeid in dit dorpje of een aantal kilometers er vandaan. Dus het gaat hier om plaatselijke, lokaal opgegroeide mensen, ja. Verder ook een belangrijke is, dit was niet in één evenement. Het is namelijk zo dat deze botten werden allemaal samen gevonden, maar die zijn dus waarschijnlijk in de middeleeuwen ergens een keer opgegraven en toen samen in, die, in een kuil gegooid. Want het betreft mensen van verschillende dateringen. Een hele hoop, eigenlijk de meeste zaten tussen de 11e en de 12e eeuw, maar ook nog wat, wat latere gevallen.
Okay.
Dus we hebben eigenlijk meerdere mensen die op verschillende momenten in de middeleeuwen is daar iets mee gebeurd. Die zijn begraven, toen zijn ze later opgegraven en samen gegooid. Dan verder is van, zijn zij door geweld omgekomen? Waarschijnlijk niet. De archeologen die beschrijven iets heel leuks, namelijk dat de sneden die je ziet in het bot, dat zijn geen snijbeschadigingen en geen chopbewegingen. Want dat kun je blijkbaar dus ook zien aan bot. Waarbij bot anders reageert op een hak dan een snede.
Deze mensen hebben slechts geleden.
Inderdaad, ja. En waarschijnlijk dus.
Zoals jij zegt. Ja, ik dacht, ik wijs jou er ook even een keertje op.
Ja, nee, je hebt helemaal gelijk. Heel scherp, maar ik denk het zelfs niet, want het lijkt erop dat dit dus na de dood
pas
is gebeurd.
Okay, yeah.
Er bestaat natuurlijk een klein beetje twijfel over altijd, maar het bewijs gaat eigenlijk die richting in. Wat zou je dan kunnen denken? Ja, misschien zijn dit criminelen die, waarvan de lichamen ergens zijn toegetakeld. Dat hebben we natuurlijk ook wel eens beschreven, hè, hoe een lichaam op een rat wordt gelegd en de ledematen worden gebroken. Worden tentoongesteld. Nou, dat lijkt dus hier ook niet het geval te zijn, want de breuken die zijn duidelijk na de dood toegebracht. Dus waar er misschien over de sneden nog twijfel is, die breuken niet. Dus dit zijn, lijkt het toch geen criminelen. Daarnaast zou het ook vreemd zijn, want er zitten natuurlijk een paar kinderen bij. Al zijn die kinderen lijken, hebben minder sterke. Er is een van de kinderen die had een tekenen van verbranding.
Mm-hmm.
Maar weinig snedes en zelfs geen snedes in sommige gevallen. Dus het kan zijn dat die dus eigenlijk weer bij een totaal andere gebeurtenis horen. Een ander iets wat te zijn is dit misschien hekserij? Nee, want het is te vroeg voor het vernietigen van de lichamen van heksen. Andere hypothese die langskwam, zijn dit misschien medische onderzoeken geweest. Op een gegeven moment zijn er artsen die zijn geïnteresseerd in hoe het lichaam werkt. En dan gaan ze lichamen van criminelen wegplukken en die uit elkaar halen om te kijken hoe het werkt. Nou ja, daar is eigenlijk is ook de 11e en de 12e eeuw daar veel te vroeg voor. Dit is allemaal veel later. Dus hier moet iets anders aan de hand zijn. En er zijn twee hypothesen zijn hierop geformuleerd. Nou ben ik benieuwd, heb jij een idee, Femke?
Oh, strikvraag. Nee.
Mogelijk.
Nee, het is één groot vraagteken voor me.
Precies. Ja, dat dacht ik in eerste instantie ook. De eerste hypothese is een, we beginnen gelijk goed, is cannibalisme.
Pardon?
Het opeten van menselijke lichamen.
Ik ben blij dat je het even uit hebt.
Ja.
Oké, vertel meer.
Ja.
Leuk voor ons kookboek straks.
Ja, inderdaad. Nee, dat kan dan ook bij dat de uitleg over het brood en het touw van de gehangenen en zo. Cannibalisme was in de middeleeuwen geen normale activiteit.
Dat is het nog steeds niet, wil ik even benadrukken.
Dat mag gezegd worden, inderdaad. Anderzijds is het wel zo dat we als de mensheid een vrij lange geschiedenis hebben van het opeten van andere mensen. Mm-hmm. Dus ik ben eventjes gaan kijken van waar het nou precies valt. We hebben natuurlijk, nu kennen we cannibalisme vooral als een geassocieerd met een parafilie. Dus mensen die niet helemaal gezond zijn, die graag andere mensen willen opeten. Mm-hmm. Een naam als Jeffrey Dahmer komt naar boven. Er valt natuurlijk ook een tijd een iemand in Duitsland die op een contactadvertentie reageerde om zichzelf op te laten eten door iemand anders. Maar dit zijn natuurlijk hele vreemde, uitzonderlijke situaties. Dan heb je de mogelijkheid van cannibalisme als een soort van normale voeding. En dat lijkt eigenlijk bijna nooit bestaan te hebben. Misschien bestaat er een kans dat vroege menssoorten in steentijd dit gedaan hebben. Er zijn sporen dat Neandertalers bijvoorbeeld andere menssoorten en ook Neandertalers hebben gegeten. En dat is ook voor Homo sapiens het geval. Maar daarbij lijkt het toch ook te zijn meer voor een uitzonderingssituatie dan voor een soort van normale voeding.
Oké, dus daar zitten we hier weer een beetje te laat voor.
Daar zitten we een klein beetje te laat voor, ja, inderdaad.
Maar waarom vermoedt men dan?
Ik zal er zo opkomen. Ik loop eerst nog eventjes de verschillende vormen van cannibalisme langs. Even te griezelen. Je hebt nog cannibalisme als een psychologisch effect, een wapen. En daar zijn verslagen van in de middeleeuwen. Namelijk tijdens de kruistocht is er in 1098 wordt er een stadje in Syrië ingenomen, Ma'ara. En kronieken vertellen hoe de kruisridders hier de lichamen van de verslagen moslims hebben opgegeten om hun vijanden angst aan te jagen.
Okay.
Moet gezegd worden, dit staat in kronieken.
Ja.
En we weten, kronieken zijn niet super betrouwbaar. Het zijn wel dingen die mensen soms doen. Er zijn in uit de hand gelopen conflicten, bijvoorbeeld in Afrika, warlords die over zijn gegaan tot cannibalisme. Eigenlijk ook voor het psychologisch schrik-effect lijkt het. En ook een soort van rare, donkere magie-rituelen.
Mm-hmm.
Je hebt ook nog samenlevingen van mensen waarbij cannibalisme deel is van het begrafenisritueel. Dus waar bijvoorbeeld stukjes van overledene tot mensen genomen wordt om dan eigenlijk voor eeuwig door te leven in hun afstammelingen. Lijkt me ook niet helemaal het geval hier.
Ik vind het heel ingewikkeld.
Ja, cannibalisme als een religieus ritueel kennen we ook nog. Duidelijk dat het in de bronstijd en de ijzertijd is gebeurd. In Meso-Amerika lijkt het vaak te zijn gebeurd. Bijvoorbeeld de Azteken die deden dit onder andere, lijkt het in een aantal van hun religieuze rituelen. Hier weten we alleen niet zeker hoe vaak dit nou gebeurd is. Ook omdat het vertekend is door hoe men uiteindelijk in het Westen ging schrijven over de Azteken.
Ja.
Het is wel interessant, hier komt het woord cannibalen vandaan. Cannibales, een woord van Columbus. Wat hij gebruikte eigenlijk voor de inheemse stammen in de Nieuwe Wereld. En daar gingen op een gegeven moment dan de geruchten over dat die mensenvlees zouden eten. Columbus zelf geloofde dit niet, maar hij schreef het wel op van geruchten gaan.
Mm-hmm.
En heel interessant om te zien is dat daar op een gegeven moment zelfs over gecorrespondeerd werd met het hof van Ferdinand en Isabella in Spanje. Die beschreven dan van we moeten de inheemse mensen daar wel goed behandelen. We mogen ze geen geweld aandoen. Ze moeten gewoon het woord van God horen en zo. Maar als deze mensen inderdaad, zoals men zegt, mensen eten, dan moeten ze daarvoor bestraft worden. En dat speelt dus een grote rol eigenlijk ook in hoe hard er wordt opgetreden naar inheemse beschaving, inheemse mensen. Mm-hmm. Omdat dus dat idee bestond dat ze misschien mensenvlees zouden eten. Een andere grappig idee, hilarisch idee. De samenleving die het meeste mensen veroordeeld heeft, dat is de westerse beschaving tussen de Renaissance en de Verlichting.
Pardon, waarom?
Die zijn op een gegeven moment, dat is echt heel erg bijzonder, na de middeleeuwen, eigenlijk begon het al een beetje in de 15e eeuw, kwamen die op het idee dat dat als je een mummie verpoedert en in een medicijn stopt, dat dat heel erg goed voor je is. En zo hebben ze al lange tijd, zijn ze dus mummies uit Egypte, aan stukjes ge...
Serieus?
Ja, precies, en hebben ze in medicijnen verwerkt. Dat heeft ook weer anderen gemotiveerd om bijvoorbeeld criminelen te gebruiken hiervoor. En bijvoorbeeld de urine, het bloed, het vlees, de huid, de botten van criminelen. Dus ook in medicijnen te gaan verwerken. En dat heeft dus voortgeduurd eigenlijk tot in de 18e eeuw. Dus het is een hele interessante om te zien dat tegelijkertijd mensen aan het zeggen zijn van ja, oh ja, daar in de Amerika's, die Azteken, dat zijn allemaal kannibalen. Die moeten het woord van God leren en die moeten naar ons luisteren. Terwijl ze dan blijkbaar in Europa...
Je mummie een middagsnack.
Ja, inderdaad.
Godverdomme.
Ja.
Oké, okay. Nou.
Die versie hebben we, maar goed, dat gaat om mummies.
Yeah.
Een andere belangrijke vorm van kannibalisme is overlevingskannibalisme. Dus yeah. Stel je zit inderdaad, je bent verdwaald in een oerwoud of er is een hongersnood. En daarvan kennen we eigenlijk meerdere situaties door de geschiedenis heen. Bijvoorbeeld de vroege koloniën in Amerika. In 1609 is Jamestown. Daar is recent zelfs nog kwamen daar wat artikelen over, omdat ze een schedel hadden gereconstrueerd van een meisje die inderdaad waarschijnlijk op is gegeten, omdat die stad die kwam in hongersnood terecht konden uiteindelijk bijna niet anders meer. Je hebt ook dingen als de Franklin-expeditie in 1845... om een noordelijke route naar Azië te vinden, waarbij mensen ook vastkwamen te zitten in het ijs en uiteindelijk dus gedwongen waren om elkaar op te eten.
Ja, en volgens mij zelfs vrij recentelijk, in de jaren 70, want er is nu een film op Netflix.
Ja, in 1972 was een vliegtuigcrash, ja, in het Andesgebergte met een voetbalteam aan boord. En die hebben dus een tijd lang overleefd, eigenlijk zowat op een gletsjer. Dus ook om eigenlijk hun gestorven vrienden op te eten.
Ja.
En de film schijnt erg goed te zijn, maar ik heb nog niet gekeken, want het lijkt me erg...
Ik ben halverwege.
Ja?
Ja. Ja. Het is niet vriendelijk.
Nee, precies.
Geen gezellige wegkijkfilm.
Nee.
Nee.
En ook in de grote hongersnood in Ierland zijn toch verslagen dat mensen zijn gegeten. Ook in de Sovjet-hongersnood. En daar zijn zelfs foto's van slagers die gewoon menselijke resten aanbieden op...
wat bizar.
Ja, het is heel, heel bijzonder. Dus wat dat betreft... een hongersnood, die had je in de middeleeuwen ook. En in zo'n situatie kunnen we ons misschien voorstellen dat mensen zo ver zijn gegaan om andere mensen op te eten.
Ja, maar je zegt wel, mensen komen uit verschillende periodes.
Ja.
En hongersnoden duren niet gemiddeld 200 jaar.
Nee, inderdaad. Het punt is wel, is je hebt er veel. Dus je hebt meerdere hongersnoden verspreid over de tijd. Dus het zou kunnen, het is alleen een moeilijke, want die hongersnoden die zijn vaak lokaal. Er zijn er maar een paar die echt heel Europa of heel Engeland bestreken. En daarbij weet je dus nooit wanneer was Warren Percy geraakt door een hongersnood. Daarnaast weten we, kannibalisme was ook toen al een taboe. Dus dat heeft een hele sterke invloed op hoe het beschreven werd. En er zijn diverse chronieken in Engeland die schrijven dat er een hongersnood was en dat er toen mensen werden gegeten. Maar je weet eigenlijk niet, is dit nou accuraat of is dit een literair middel om afschuw op te wekken? Om te zeggen als een soort van een standaard thema, als het erg genoeg is, dan gebeurt dit, zo erg was het nu. Dus dat weten we eigenlijk niet. Verder is het moeilijk om in te schatten, want voor ongeveer 1250, midden van de 13e eeuw, zijn er heel weinig bronnen om het te baseren. Na 1250 zijn die er wel. Dan zijn er ineens veel meer administratie over graanprijzen en over voorraden. En dan kan je dus een vrij gedetailleerd overzicht geven van hongersnoden. Maar daarvoor eigenlijk niet. Maar dat geeft wel een hele interessante overzicht over op wat voor effecten een hongersnood kan hebben. Je hebt bijvoorbeeld de grote Europese hongersnood in de 14e eeuw aan het begin. 3 opeenvolgende misoogsten. En dan zie je dat in 1315 in Engeland nog maar 60% van de normale hoeveelheid graan verbouwd of geoogst wordt. En in 1316 is dat 39%.
Okay.
Tegelijkertijd zie je dat de prijzen, die gaan in 1312 van 7,5 pence voor een bushel, een schepel, dat is ongeveer 36 liter graan, gaan die van 7,5 pence naar 60 pence. Dus dat is een verachtvoudiging van de prijs voor graan. Dus je kan zien van ja, dit is een. Als zo'n hongersnood toeslaat, dan is dat een groot probleem.
Ja.
We hebben één kandidaat voor Warren Percy, die misschien een effect kan hebben gehad. En daar komen ook inderdaad de meeste lichamen vandaan. En dat is rond 1070. En dat is de zogenaamde Harrying of the North. Dit is een episode uit het verhaal van Willem de Veroveraar. Die stak op een gegeven moment het kanaal over om koning van Engeland te worden. Moest de andere pretendenten verslaan. Een van die troonpretendenten, dat was Edgar Atheling. Die naam mogen we direct weer vergeten. Het belangrijkste was, die was van het huis van Wessex en die zat in het noorden en daar had hij heel veel steun. Dus wat op een gegeven moment Willem de Veroveraar heeft gedaan, is die is naar het noorden gegaan. Zijn vijanden wilden hem niet in het veld ontmoeten, dus nu is hij gewoon het hele land gaan vernietigen. Daarop wordt kroniekschrijvers die beschrijven dat, zoals bijvoorbeeld in Orderic van Vitalis, die beschreef in de vroege 12e eeuw. De koning liet zich door niks stoppen in zijn jacht op zijn vijanden. Hij hakte vele mensen neer en vernietigde hun huizen en land. Nergens anders had hij deze wreedheid laten zien. Willem maakte geen moeite om zijn woede te stoppen. Hij strafte de onschuldigen voor de schuldigen. Hij beval om gewassen en kuddes, gereedschappen en eten tot as te verbranden. Meer dan 100.000 mensen stierven door hongersnood. Ik heb Willem vaak geprezen in dit boek, maar ik kan niks goed zeggen over deze vredeslachting. God zal hem straffen. Dan weten we, 100.000 is moeilijk te relateren aan een echt getal. 100.000 betekent is eigenlijk een middeleeuws woord voor veel.
Ja, heel veel.
Maar over deze hongersnood wordt dus ook geschreven dat er menselijk vlees werd gegeten door een Simeon van Durham. Die schreef in dezelfde periode. Zo groot was de hongersnood dat men, gedreven door honger, menselijk vlees at. En dat van paarden, honden en katten en alles wat gewoonte verafschuwt. Het is wel interessant dat die mensenvlees noemt met paardenvlees in één adem.
Ja.
En we weten dus, in deze tijd is die Harrying of the North, dat leger is tekeer gegaan in het noorden, vooral in Yorkshire. Er zijn op een gegeven moment ook alle plaatselijke edelen zijn vermoord en vervangen door Normandiërs. We weten alleen dat Warren Percy thans ontsprongen is niet verwoest in deze tijd, maar hebben dus mogelijk wel te kampen gehad met een hongersnood daarna.
Ja, als alles erom helemaal kapot gemaakt is.
Precies.
Ja, dan heb je daar alsnog wel last van, ook al ontspring je de dans.
Ja, inderdaad. En nou ja, waarom zouden we denken bij deze botten aan cannibalisme? Het is omdat de lange botten in de bovenarmen en de bovenbeen zijn gebroken. Mogelijk om dus bij het merg te komen. En dat is iets wat je bijvoorbeeld ook bij die Franklin-expeditie ziet. En verder zijn er een aantal sneden in het bot die je zou verwachten van spier- en vetmassa's die verwijderd zouden worden. En je hebt het blakeren van die botten, waarbij dus lijkt dat ze misschien geroosterd zijn boven vuur. Het probleem is alleen, dit is niet het sterkste bewijs wat er is. Want de botten zijn toch niet helemaal gebroken op de manier die men zou verwachten. Dat zij op een andere plek verwachten, begreep ik. En ook de snedes, die zie je eigenlijk vooral op het bovenlichaam en bij de hals. En dat is, het zou vreemd zijn dat ze dan alleen daar het vlees willen hebben. Dus het kan, maar het klopt niet helemaal.
Okay.
Dus dan hebben we een tweede hypothese. Namelijk angst voor de doden.
Oké. Okay.
We gaan van kannibalen gaan we naar zombies.
Oké, okay, bring it on, ja. Yeah.
Het kan namelijk dat deze dorpelingen bang waren dat de mensen van wie deze botten waren zouden opstaan uit de dood.
Mm-hmm.
Want vreemd genoeg zijn er uit deze tijd, 11e, 12e en 13e eeuw, ontzettend veel verhalen uit deze regio over rondlopende lijken.
Ja.
Een van de belangrijkste kroniekschrijvers die erover heeft geschreven is William of Newburgh. En die schreef, die was helemaal gegrepen door het fenomeen zelfs. Die zei van ja, ik heb hier onderzoek naar gedaan en die vond het fantastisch. En die vertelt, hij heeft 4 verhalen toegevoegd aan zijn chroniek. En wat hij eigenlijk zegt over van ja, gezond verstand vertelt je om dit niet te geloven. Maar ja. Verhalen zijn zo wijd verspreid, dit moet wel waar zijn. En hij vertelt hoe er in Buckinghamshire een recent gestorven man opstond uit zijn graf, opnieuw bij zijn vrouw in bed kroop en haar bijna plette met zijn gewicht. En zij schrok van, ook van zijn stank, want stank van, het was een ontbindend lijk, schreeuwde om hulp en toen ging dit lijk er vandoor. Maar de volgende nacht bleef hij dus terugkomen en bleef hij in die buren lastigvallen door op de deur te kloppen en op de daken te stampen. Totdat hij zelfs op een gegeven moment overdag door het dorp liep. En dat was heel vervelend allemaal, zo wordt het een beetje beschreven. Echt alsof het een overlast, alsof het een soort van hangjongeren waren in plaats van een zombie die uit het graf is opgestaan. En een lokale priester die is bij de bisschop om raad gaan vragen. En die bisschop die heeft gezegd van oké, nou ja, wat we gaan doen is, deze man die heeft duidelijk onafgemaakte zaken. Dus ik schrijf voor hem een aflaatbrief die hem zijn zonde vergeeft. En die moet dan in het graf van deze man geplaatst worden. Ja, dat deden ze. En inderdaad, daarna stond deze man niet meer op. Een ander lopend lijk, de naam die ze hier aan gaf was een revenant. Komt van het Frans terugkomen of wederkomen. En deze revenant was in James Tankerley. En dat was een rechter van een kerk in Kirby. Dat was alleen een rector die zijn geestelijke zaken verzaakte. Die vaak lekker uit jagen ging en hij had zelfs een minnares erbij. Dus het was niet een bepaald een goed geestelijke. Stond daarom bekend als hoendeprest, hondenjager. En die keerde ook na zijn dood terug. En eerst ging hij aan het hekken rammelen bij een plaatselijke abdij, dat hij graag naar binnen wilde komen. Maar goed, ze wilden hem natuurlijk niet binnen laten, want het was een lopend lijk. Dus vervolgens ging hij zijn voormalige minnares lastigvallen. Die hield ook de deur goed op slot en daar stond hij voor de deur te schreeuwen en te gillen. De minnares die klaagde hierover, want dat was natuurlijk heel erg vervelend. En een monnik besloot daarom, een monnik van de plaatselijke abdij, om bij het graf te wachten om te zien hoe deze man uit zijn graf kwam. En inderdaad, hoendepres die kwam uit het graf en die vloog direct de monnik aan. De monnik had gelukkig een bijl in zijn hand, dus die sloeg hem op zijn hoofd.
Het is wel handig dat hij dat had.
Precies, ja. Hij was voorbereid. Onze hoendepres die verdwijnt terug het graf in. Nou ja, de volgende dag hadden de andere monniken er ook een beetje genoeg van, dus hebben hem opgegraven. Daar vonden ze inderdaad het lichaam van deze rector. Ze zagen ook de wond die de bijl achter had gelaten, omdat er vers bloed uit was gevloeid. Dus wat ze toen hebben gedaan, is ze hebben dat lichaam verbrand. De rest ervan opnieuw begraven en daarna was het opgelost.
Wat een verhaal is dit?
Inderdaad, en dat komt dus heel veel voor. Want er was nog een andere, een rijke man uit Berwick, die in zijn leven stond, die bekend als een goed persoon. Maar er werd al snel duidelijk dat dat toch niet helemaal was. Helemaal zo was, want 's nachts kwam die, nadat hij was overleden, uit zijn graf tevoorschijn. En dan wandelde hij door het dorp heen met een meute blaffende honden achter zich aan. En hij verspreidde hele nare geuren. En daar werden mensen ziek van. En er begonnen dus meerdere mensen te sterven ook aan zijn bezoekjes aan het dorp. Totdat uiteindelijk 10 dappere jonge mannen hem op hebben gegraven, in stukjes hebben gehakt en verbrand.
En toen was het klaar.
En toen was het klaar.
Ik heb een vraag. Of heb je nog een anekdote?
Ik heb nog een verhaal van een schurk uit Alnwick. Dat was een hele slechte man en die was op de vlucht voor de wet. En die was aangekomen op een gegeven moment bij het dorpje Alnwick in Northumbria. En daar trouwde hij met een dame die veel jonger was dan hij, een beeldschone dame. En hij vermoedde dat zij een affaire had. Dus wat deed hij? Hij verstopte zich in zijn eigen huis op de dakbalken boven het bed om zijn vrouw gade te slaan, die inderdaad een ontmoeting had met een jeugdige dorpeling. En hij was zo woedend dat hij zijn evenwicht verloor, van de dakbalk afviel, op de grond kwam en 3 dagen later stierf. En vervolgens bleef hij dus ook terugkomen. En hij wandelde dan door het dorp en hij riep de namen van andere dorpelingen op. En die dorpelingen die hij noemde, die overleden daarna binnen 3 dagen. Uiteindelijk gingen daar de plaatselijke geestelijke overleg van, we moeten hier iets aan doen. Dus die organiseerden een banket en waren tijdens dat banket druk aan het discussiëren. Maar een stel jeugdige mannen, die hadden genoeg van, die hebben de man opgegraven. zijn hoofd eraf gehakt, zijn hart verwijderd en daarna alles verbrand. En wat dus interessant is, wie we eraan zien, is het afhakken van hoofden en het verbranden, wat mogelijk overeenkomt met de botten. Maar jij had daarnet een vraag.
Ja, ik vroeg me af, wanneer zien we deze verhalen voor het eerst?
Ja, dat is een hele interessante vraag. We zien deze eigenlijk voor het eerst 11e, 12e eeuw ontstaan.
Zo vroeg al?
Zo vroeg, ja, inderdaad. Alleen is er mogelijkheid dat er een versie van de verhalen al eerder bestond. En die komen mogelijk uit IJsland en Scandinavië. Want daar heb je namelijk in de sagen het fenomeen van de draugr. Mm-hmm. En dat zijn ook lichamen die na de dood weer tot leven komen. En vaak zijn die ook wraakzuchtig en ze zijn slecht. En dat is iets wat hier ook een standaard terugkomend thema is.
De eerste die je noemde was toch niet slecht? Die man overleed gewoon.
Even kijken, de eerste man. Nee, inderdaad. Al is het wel zo dat hij... Even kijken, ja, deze man is inderdaad niet noodzakelijk slecht. Wat je vaak ziet is eigenlijk een combinatie van twee dingen. Je hebt in de middeleeuwen heb je het idee van je kan een goed leven hebben en een slecht leven hebben. Een goed leven uiteraard is eentje waarbij je zo weinig mogelijk zonde begaat, vaak biecht, goede werken doet. En een slecht leven, dat is de mensen die bedriegen, de mensen die misdaden begaan, et cetera. Dan heb je ook nog een volgende twee dingen, namelijk een goede dood en een slechte dood. Een goede dood is eentje die je bijna ziet aankomen, waarbij je je zonde voor de laatste keer opbiecht. Je familie komt langs, ze nemen afscheid en je sterft eigenlijk in rust. En een slechte dood is een dood die er plotseling plaatsvindt, vaak gewelddadig. Waarbij dan het idee is van ja, er is nog onafgemaakt werk ligt hier. En dat zie je heel erg dus ook bij die draugr en bij deze revenants. Mm-hmm. Dat soms dan zie je iemand die heeft een goed leven gehad, maar een slechte dood. En daarom blijft hij terugkomen.
Okay,
ja. En in dat het eerste geval voldeed misschien wat meer daaraan. Ook omdat een aflaatbrief ervoor zorgde dat hij dus vredig in zijn graf bleef.
Ja, dat is zo, ja. Okay. Ja.
Maar het interessante is dat deze revenants, die zie je dus vooral hier in deze regio in Noord-Engeland.
Nee, het is grappig, want toen je hierover begon en je zei, ja, ligt in de buurt van York. Ik ben in York geweest 2 keer. Ja. York is de stad in Engeland, nog steeds, waar het spookt.
Ja.
Volgens de inwoners. En dat is nu een toerisme dingetje geworden. Maar zo'n beetje elke pub is de most haunted pub. En ik heb daar ook wel uitgezocht wat voor mooie middeleeuwse panden je daar hebt. Bij elke kerk
is er wel een
dwaalt er een viking of een priester of een figuur die iets is aangedaan. Dus dat is wel iets wat heel erg in die streek hoort, denk ik.
En mogelijk, dus iets interessants, hè, want ik vertelde net over de Harrying of the North. Mm-hmm. Waarbij dus ook al die oorspronkelijke adel eigenlijk vervangen werd door Normandiërs. Mm-hmm. Het interessante is dat de lagen daaronder bijna niet werden aangetast. Er kwamen nieuwe Normandiërs bij wonen, maar er woonden daar dus ook nog gewoon Angelsaksen en ook vikingen.
Ja.
Vikingen, Scandinaviërs, niet vikingen.
Ja.
Vandaar ook dat er dus mogelijk een connectie is naar die draugr in de oude Scandinavische sagen.
Ja, maar het zijn wel voornamelijk toch Denen en niet IJslanders.
Nee, er zijn er veel Denen naar IJsland gegaan.
Je moet zeggen, eerst naar IJsland en dan naar...
Ja.
Ja, daar weet ik de migratiestroom niet zo goed van.
Maar... Ja, en ook het is natuurlijk sowieso moeilijk, want ook die draugr, die kennen we ook vooral uit de 13e eeuwse sagen.
Dus later.
Dus die late verhalen die waar je nog een deel van, soort van dat, de oude Scandinavische mythe en sagen in ziet. Tegelijkertijd zijn ze ook heel erg christelijk geworden.
Mm-hmm.
Je moet dan reconstrueren wat daar vroeger achter schuil ging. En dat is moeilijk. Wat nog interessanter is hier, is dat dit eigenlijk officieel niet hoort te kunnen volgens de middeleeuwse wetenschap, tussen aanhalingstekens. Er is wel een manier voor doden om terug te komen, maar dat is op de laatste dag. Dat is wanneer de dag des oordeels, waarbij alle doden opstaan uit hun graf, hun lichamen opnieuw gevormd worden. In principe is het zo dat als je doodgaat, dan blijf je voortbestaan, maar je lichaam niet. En ik heb daar een aantal dingen over opgezocht. En die zijn heel erg interessant. Namelijk hoe men denkt over levenskracht in middeleeuwen.
Mm-hmm.
Gebaseerd op medische kennis die voortkomt uit de Grieks-Romeinse traditie.
Ja.
We hebben het er eerder over gehad met de vier humoren.
Mm-hmm.
En er is het eigenlijk het idee dat er een levenskracht werkt via drie systemen. Je hebt de spiritus animalis, een soort van levenskracht, en die resideert in het brein en is eigenlijk verantwoordelijk voor alle psychologische fenomenen en het zenuwstelsel. En je hebt een spiritus naturalis, dat resideert in het lever en is verantwoordelijk voor de autonome systemen in het lichaam. En je hebt de spiritus vitalis, en dat is waar de andere twee van afgeleid zijn, en die resideert eigenlijk in de linkerhartkamer en is verantwoordelijk voor de hartslag en voor de ademhaling. En in eerste instantie wordt deze spiritus gezien als iets materialistisch. Het is een deel van het lichaam. Het is eigenlijk even tastbaar als die humoren, als bloedgal en slijm. Maar gedurende de 12e eeuw begint dat langzaam te veranderen, omdat eigenlijk de denkers en de intellectuelen die gaan aan de slag met geestelijke teksten en ook met wetenschappelijke teksten. En dan zie je eigenlijk dat het beeld van het spiritus veel meer naar het geestelijke wordt getrokken. En het wordt gekoppeld aan de anima, aan de ziel.
Mm-hmm.
En dan wordt eigenlijk de spiritus meer gezien als soort van de schakel tussen de ziel en het lichaam. En wordt dan dus ook meer abstract. Maar het lijkt erop alsof ondertussen, terwijl dat in de hoogste intellectuele sferen zo werd gedaan, er nog steeds een soort van oud idee bleef bestaan onder bevolking en onder verschillende mensen van die oude vitaliteit die dus wel degelijk in het lichaam zit. Als een soort van, als ons moderne idee van energie. Je hebt een soort van potentiële energie in je spieren zitten. Dat is gewoon het vermogen van die spieren om werk te doen. Dat wordt of wormenvoer later, of het gaat over naar een beweging, zeg maar. En het lijkt dus ook alsof dat hele idee van het terugkeren uit de dood, dat als je sterft, maar je hebt nog onafgemaakte zaken, dat er dan nog een stuk van die vitalis in dat lichaam blijft zitten. En dat daarom dat lichaam dus ook kan opstaan. En het interessante is dat leidt tot twee verschillende soorten verhalen over revenants, over opstaande lijken. Je hebt de medisch-religieuze denkers, de officiële elite.
Mm-hmm.
En die komt aan en die zegt van ja, lijken staan soms wel eens op, maar dat is niet het persoon wat er ooit in zit. Het is een demon die daarin is gekropen. Het is een slechte geest. En die maakt eigenlijk gebruik van het lichaam als gewoon een zak met botten en spieren, om dat dan opnieuw te animeren en te doen bewegen. Zo vertelt bijvoorbeeld de N.S. Caesarius van Heisterbach, die leefde in de 12e en begin 13e eeuw. Die beschrijft bijvoorbeeld een verhaal van een vroom meisje die elke nacht gaat zij uit zichzelf bidden in de kerk. En dan blijkt, ze hebben haar niet vergeten dat daar, of ze zijn vergeten te vertellen dat daar een lichaam ligt van een pas overleden man. En de duivel die ziet dat meisje bidden en die stuurt een demon, die gaat via die man en die probeert dan het meisje af te leiden. Maar die is natuurlijk vroom en die zegt tegen de demon dat de demon weg moet. Maar dat is in het officiële intellectuele beeld, is dat de enige manier hoe een lichaam zou kunnen bewegen.
Mm-hmm.
Maar ondertussen zien we dus een hele andere interpretatie, namelijk wel degelijk mensen die terugkeren in hun eigen leven. En daar zien we bijvoorbeeld het verhaal van Walter Mapp, schreef in dezelfde tijd als Heisterbach. En die beschrijft ook hoe er weer een dood persoon, een Welshman, die rees op uit zijn graf iedere nacht. En die wandelde dan door het dorp heen. Die ging ook namen noemen van mensen, net als bij het eerdere verhaal. En die ging dan snel overleden die binnen 3 dagen.
Hm.
En er is een ridder, een plaatselijke ridder, William Loudoun. En die gaat naar de bisschop en die zegt van, we moeten hier iets aan doen. En de bisschop die zegt van ja, dit lichaam dat is bezeten door een demon. Je moet wijwater gebruiken om het lichaam te besprenkelen rijkelijk en dan zal het opgelost zijn. Maar dan is het dus niet opgelost. Want er zit geen demon in het lichaam. Nee, het is de persoon die daadwerkelijk is teruggekeerd. En het probleem is pas opgelost als de ridder het hoofd in tweeën splijt.
Oké. Okay. Maar ik vraag me af, hè, want jij zegt volgens het middeleeuwse denkbeeld kan dit niet.
Het officiële intellectuele.
Ja, maar als je dit even omdraait, hè, want we gooien het nu op de negatieve kant. Het kan een demon zijn.
Ja.
Je bent bezeten. Men gelooft ook dat er heiligen zijn, dat er figuren zijn die na hun overlijden verantwoordelijk zijn voor verschillende bijzondere gebeurtenissen. Als je daarin gelooft, kan ik me voorstellen dat het andere dus ook kan.
Ja, en het is ook zeker, dat is een hele belangrijke. Een hele belangrijke is om te zien ook dat je misschien aan de toplaag van de samenleving intellectuelen hebt die zegt, dit kan niet, het kunnen alleen maar demonen zijn. Maar vervolgens zie je wel geleerde schrijvers die het dus wel degelijk over andere dingen hebben. Walter Mapp bijvoorbeeld, over dit laatste geval, die ook vertelt van ja, ik weet niet hoe dit gebeurt, maar het gebeurt. En het is interessant dat je ook over heiligen begint, want meestal verschijnen heiligen die verschijnen als een visueel verschijnsel aan mensen. En daarbij is het heel erg duidelijk, zij verkeren in principe in de hemel, maar ze komen als een verschijning tot mensen, zoals misschien ook een persoon in hun droom tot je zou kunnen spreken.
Mm-hmm.
Ondertussen is het wel degelijk zo dat er mensen waren die geloofden bijvoorbeeld dat zo'n verschijning wel degelijk gekoppeld was aan plaats. Die zeiden bijvoorbeeld van, ja, jullie bidden wel nu wel tot Maria, maar zij is helemaal niet hier, zij is in het Heilige Land om de kruisvaarders te helpen. En je ziet ook dat bijvoorbeeld in de botten van heiligen,
ja,
die officieel gezien zijn dat, is het niks. Maar toch zijn daar mensen die duidelijk geloven dat er een soort van, dat er een kracht van uitgaat.
Ja.
Dat er een vitaliteit in de botten zelf zit die hen kan genezen.
Nou, je hebt bijvoorbeeld Willem. Maar dat is de beschermheilige oude bisschop van York. Die ligt daar ook nog steeds in zijn tombe, ja, in de Yorkminster. Dat ruikt lekker daar. Er komt nog steeds al een goede geur uit die tombe van zijn lijk, want het rot niet.
Ja, ja, dat is inderdaad ook een vaak terugkerend iets van heiligen natuurlijk. Dat er een heerlijke geur is van, ja, hun lichaam in plaats van ontbinding.
Ja.
Ja. Ja, en dat is het idee is dus eigenlijk is dat je dat er een hele een vrij wijd verspreid, heel diverse patroon van denken is over de dood. Waarbij deze revenanten, die opstaande lichamen, dus ook deel van zijn. Wat daar ook deel van is, zijn geesten, spoken, die dus niet met een lichaam, maar alleen als een geestverschijning terugkomen. En het grappige is, die hebben vaak een hele andere rol. Die komen namelijk om hulp vragen. Van help mij om te rusten. Of ze komen waarschuwingen geven. En dat is een heel, heel ander soort verschijnsel. Er zijn ook verhalen, en dat is waar ik mee begon. De priester die uit zijn raam kijkt in het kerkhof, dat is ook een verhaal van iemand die om 11:00 s'nachts inderdaad wakker wordt en daar de doden op het kerkhof ziet dansen. En dit is in de 13e eeuw, dus het is nog voor de dodendans echt een ding wordt. En daar is ook gekoppeld van, ja, mogelijk dachten inderdaad mensen dat doden dat deden. En het is ook zo dat mensen dit soms deden. Er zijn bijvoorbeeld vieringen die wij vaak zien als soort van heidense vieringen, maar heel vaak zijn het gewoon cultureel sociale evenementen, waarbij mensen dansen op het kerkhof. En soms zijn er ook mensen en die hebben maskers voor en die doen alsof zij de overledenen zijn.
Mm-hmm.
En zo zie je dus eigenlijk in die middeleeuwen een veel bredere connectie met de dood dan we zouden verwachten als we alleen naar dat hele officiële plaatje gaan kijken. En dat brengt dus eigenlijk ook op weer bij deze lichamen. Want we hebben gezien in War and Percy, deze lichamen zijn gebroken. De belangrijke botten die nodig zijn om te bewegen. Ze zijn onthoofd waarschijnlijk, want we zien dus de snijwonden rond de hals. En verbrand. En dat zijn ook dus vaak van één kant verbrandingen, wat je zou verwachten als je een hoofd afsnijdt en dat in vuur legt. Dus het lijkt erop inderdaad dat deze mensen dus vreesden dat deze mensen of op waren staan uit de dood, of dat ze zouden gaan doen. En ik zat me af te vragen, want ja, hoe kom je tot het geloof dat bijvoorbeeld een vriend of een kennis die is overleden, dat die als lijk rondloopt 's nachts? En het grappige is dat heel veel van deze verhalen die beschrijven hoe bijvoorbeeld zo'n revenant op het dak stampt, of aan de deur morrelt.
Mm-hmm.
Of ervoor zorgt dat honden gaan blaffen.
Eigenlijk nog steeds dingen die nu ook in spookverhalen zitten.
Exact, ja. Ja. En het zijn ook de dingen die je misschien zou verwachten van de onverwachte geluiden 's nachts, waarin het pikdonker is en waarbij iemand ook daadwerkelijk binnen blijft en niet naar buiten gaat om te kijken. En waarbij je makkelijk kan voorstellen dat het gekoppeld wordt aan een verhaal van een lichaam. Zeker wanneer dat verhaal er is en mensen inderdaad een graf openmaken en geen verstand hebben van ontbinding.
Mm-hmm.
En dus bijvoorbeeld kunnen denken dat diverse soorten vocht die vrijkomen, dat dat bloed is bijvoorbeeld, en dat dat niet hoort. Zo zie je dat die verhalen dus kunnen spreiden. En interessant is dat er al hele vroege verwijzingen naar zijn. In de 11e eeuw zien we in een tekst van ene Burgaard van Worms, een bisschop. Die beschrijft eigenlijk plaatselijk bijgeloof. En geeft dan regels met van ja, hoe moet je dit bijgeloof bestraffen? Wat voor een boete moeten mensen hiervoor doen? En dan beschrijft hij onder andere dat er dus bijvoorbeeld doodgeboren kinderen, dat die begraven worden buiten heilige grond, buiten plekken waar mensen vaak komen. En dat die doorspiesd worden om ervoor te zorgen dat ze niet terugkeren. Dat hetzelfde werd gedaan met moeders die in het kraambed stierven, bijvoorbeeld. Dus dan zien we ook weer die onverwachte slechte dood. Dat men dus, dat er blijkbaar gewoontes waren om iets te doen met dat lichaam, omdat men bang was dat het terug zou gaan komen. Nou ja, deze Borgaard die vond dan natuurlijk dat het niet de bedoeling was, dat dit bijgeloof was, dat het bestraft moest worden. Maar vaak zijn dat ook juist de teksten die dan blootleggen hoe dingen aan de grond gebeuren. En zo zijn er ook andere bronnen die bijvoorbeeld vertellen dat bepaalde lichamen in een rivier gedeponeerd moeten worden. Bijvoorbeeld zelfdodingen. Ook omdat een rivier, dat dient ook vaak als een soort van schoonwassende grens aan sferen is dat. Mm-hmm, om het even super abstract en zweverig te beschrijven, zoals de mensen het een beetje ervoeren. En waarbij dat ook soms nog gepaard ging, ook met het verbranden en het onthoofden van het lichaam. Dus dat er eigenlijk meerdere daadwerkelijke handelingen ingeburgerd waren om te zorgen dat mensen niet terugkwamen. En het interessante is, we zien dan meerdere regionale verschillen. Ik vertelde al dat in Noord-Engeland dat het heel erg lijkt op die Draugr, die IJslandse of die Scandinavische figuren. Ze zijn kwaadwillend vaak, ze hebben een slecht leven, slechte dood, met een paar uitzonderingen. Je ziet de geesten die iets onafgemaakt hebben en vaak vriendelijk zijn. Maar hier in de Lage Landen hebben we het ook. Ik moet even waarschuwen, de namen van deze chroniekschrijvers, die zijn echt buitengewoon bizar. In Tietmar.
Oh, die ken ik wel.
Tietmar van Merseburg.
Ja.
Ja, die schreef in 11e eeuw. En die geeft een prachtverhaal uit Deventer. Het is namelijk een priester en die ziet elke keer 's nachts dat er allemaal doden door de kerk lopen. En hij heeft iets van, hè? Dus hij gaat naar Baldric van Utrecht, de bisschop, en vraagt van, wat kan ik hier aan doen? Wat moet ik doen? En Baldric die zegt wijselijk van, ja, nou ja, wat je moet doen is je moet overnachten in de kerk. Waarom precies is mij onduidelijk. Maar de priester die volgt dat op en die overnacht inderdaad in de kerk. En de eerste nacht dat hij dat probeert, zijn die doden zijn zo boos, die tillen hem op en gooien hem met bed en al de kerk uit. Want ze zijn duidelijk niet gediend van deze aanwezigheid op hun terrein. En de tweede nacht, de priester die is volhardend, dragen ze hem naar het altaar waar ze hem in brand steken.
Nee joh.
Ja. Echt? En hier zie je iets heel erg vreemds, want dit zijn een soort van spoken, geesten,
ja,
die tegelijkertijd ook weer interactie met materie hebben. Dus ze kunnen wel degelijk dingen optillen, vuur maken. En dat komt dus ook vaak voor in deze verhalen, dat er een soort van rare mengelmoes ontstaat. Een andere schrijver is Rudolf van Sletstad.
Mm-hmm.
In de late 13e eeuw schreef hij. En hij vertelt dat verhaal van het dansen op het kerkhof. En ook het raar heen en weer dansen. En hij heeft nog meer rare verhalen ook over een reiziger die reist langs een rivier. En daar komt een groepje van 3 doden en die slaat hem helemaal in elkaar om willekeurige redenen. En laat hem vervolgens voor dood achter. En daar, dat is ook een heel vreemd verhaal eigenlijk. En wat we dan hebben nog in Oost-Europa zijn vampiers. Daar hadden ze het idee dat mensen opstonden uit de dood en dat ze dan bloed dronken van christenen. En mogelijk is het ook bijvoorbeeld gelinkt aan tuberculose, waarbij er nog bloed uit de longen omhoog kan komen. Maar daar werd dus ook mensen gespiesd, net als in Engeland, om dus te zorgen dat ze niet meer konden opstaan. Dus een hele vreemde, lange geschiedenis.
Jeetje.
Met ondoden.
Ik wist dit niet.
Dat het zo wijd verspreid was.
Ik heb me eigenlijk... Het is grappig, want ik vind dit soort verhalen altijd heel intrigerend, maar ik heb nooit verdiept in wanneer begint dit.
Ja.
En ongetwijfeld gaat dit nog veel verder terug, ja, als je hier induikt.
Ja, en het is dus ook moeilijk om precies de bron te vinden, want je komt terug op een soort van geloof wat wijd verspreid was, wat waarschijnlijk bestaat uit meerdere diverse ideeën.
Ja.
En we hebben soms heel erg de neiging om te zeggen van, oh, dat zijn dan overblijfselen van heidense geloven.
Mm-hmm.
Dat kan. Hè? Misschien die Draugr ook voortkomen uit oudere heidense ideeën. Maar het kan ook zijn dat dit eigenlijk helemaal niet religieuze ideeën zijn, maar gewoon ideeën over hoe de wereld werkt.
Ja.
En die gewoon blijven voortbestaan. Wat wel interessant is dat dit ook mogelijk gekoppeld is aan de latere Memento Mori-traditie. En ook de dans der doden. Die zie je in vooral de 14e eeuw, in afbeeldingen. De lichamen, de dode lichamen, die dansen met stervelingen. En dit idee is eigenlijk het herinneren dat je zult sterven. En daar bestaat een eerdere versie voor. En dat is het motief van de drie doden, drie levenden. Waarbij drie levenden in de natuur in het bos wandelen en dan drie doden tegenkomen. En die doden die zijn vaak in een soort van spectrum van ontbinding. En die vertellen dan ook eigenlijk aan die levenden van zo eindig je.
Mm-hmm.
En het idee is mogelijk dat dit dus ook weer teruggaat op die revenanten, die kwaadaardige lichamen. Maar dat het dus ook weer gewoon veranderd is als een literair thema.
Interessant, echt heel interessant.
Ja, het is een interessant is het de dansende doden natuurlijk. Want het feit dat die doden dus ook al vaker gewoon aan het dansen zijn, dat is super boeiend.
Ja.
Ja.
Nee, ik wil hier wel meer van weten. Ik ben helemaal geïntrigeerd.
Ja, mooi. Ja, het werd misschien, deze was misschien toch weer een wat droger praatje dan normaal.
Nee, vond ik helemaal niet.
Maar ik vond de zombies of de kannibalen, vond ik natuurlijk wel heel erg prikkelend. En het grappige is, dit onderzoek kwam in 2017 uit. In de beschrijving staat een titel als je benieuwd bent. En daar kwam ook echt direct een storm aan media aandacht voor. Met zombie-apocalypse in de middeneeuwen. En zombie-invasie.
Nice.
Was zelfs op de NPO, op de radio.
Oh.
Van Sanne Frequin, een kunsthistorica die daar best wel leuk een verhaaltje over deed. Dus daar zal ik ook even naar doorlinken.
Nice, dat is leuk.
Getiteld een stukje over middeneeuwse zombievrees.
Dit is echt eerder compleet langs meegaan. Dus ik heb weer wat geleerd vandaag.
Leuk.
Ja.
Ja, ja, ik zag het dus in een YouTube aangeraden filmpje. Zombies in een middeleeuws dorp. En toen dacht ik, hier moeten we meer van weten.
Ja, nou, dat is wel een mooie toevoeging aan al het snodelijks wat we tot nu toe hebben verteld. Dus,
zeker, weer iets magisch ook, dacht ik. Dat,
ja, zeker. Ja, ik ben ook benieuwd wat jij als luisteraar ervan vindt. Dus,
ja, laat dat vooral weten.
Ja.
Altijd benieuwd.
Zeker. En voor nu, bedankt voor het luisteren.
En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer. Vond je dit nou een leuke podcast? Het helpt ons enorm als je onze podcast een recensie of waardering geeft via jouw favoriete podcast-app. Volg ons op social media. Je kunt ons vinden op Facebook en Instagram onder Snodelijke Zaken.